Goedemorgen. Ik ben onderweg naar hier aan het bedenken dat meestal als ik naar Nieuwpoort kom, neem ik een gastspreker mee. Dus morgen is het een beetje anders. Dus de stagiair hier en met zijn eigen preek meegenomen. We gaan zien wat we daarmee terechtkomen. Ik zou je er wel uitnodigen als je in de Bijbel bij je hebt. Ik onderstel van wel om naar Filippenzen hoofdstuk 3 te gaan nemen. We gaan daar straks naar het einde van het hoofdstuk vanaf vers 20 lezen tot het einde van hoofdstuk 4. Dat is een redelijk gedeelte. Maar normaal gezien heeft er niemand zijn aardappel op het vuur gezet. Dus hopelijk komt dat wel in orde. De gemeente Filippi is voor mij een bijzondere gemeente geworden. Laatste tijd heb ik wat tijd vrijgenomen om akke bezig te worden met het woord, om met Filippi bezig te zijn. En het is eigenlijk een bijzondere gemeente voor mij. Akke de geschiedenis, en misschien kijk je misschien wel in handeling 16, hoe dat de gemeente ontstaat, heb ik je nog herinnerd, dan is het eigenlijk wel een mooie geschiedenis. En ik fris hem er graag anders wel nog een keer op hoe dat het kusten eigenlijk gebeurt. Paulus komt achter de rij, achter eigenlijk de vergadering uit Jeruzalem, op reis met Barnabas, en ze splitsen omdat ze het niet helemaal eens zijn. En Paulus neemt Silas om de gemeentes, dat het zijn eerste zendingsreis eigenlijk gesticht had, te gaan bemoedigen. En nadat dat gedaan heeft, is Paulus, ambitieus als ik had net, zoeken nieuwe woorden eigenlijk om het evangelie te verkondigen. Hij wil naar Azië gaan, maar Lucas begrift door de Heilige Geest verhindert hem. Hij raakt. Hij kan niet spreken over het evangelie in Azië. Hij wil daarna naar Bithynië gaan, maar ook door de Heilige Geest verhindert hem. En hij komt in Troas, in een kuststad, en terwijl ze door aan het slapen zijn in het lokale hotelletje, of misschien niet, kreeg een visioen, en hij ziet een Macedonische man, een man die roept, kom over en help ons. Dus Paulus veronderstelt, misschien ook wel naar Macedonië, en neemt door het eerste schip richting Macedonië, door aangekomen, zoekt de eerste stad van de kustweg, en dat is Filippië. En Paulus, naar goede gewente, zoekt een synagoge om daar het evangelie te brengen, maar er is een probleem. In Filippië is er geen synagoge. En waarom niet? Een synagoge kan je alleen maar stichten of vestigen in een stad onder 10 getrouwde gelovige Joodse mannen worden. En er worden geen 10 getrouwde Joodse mannen. Dus dat vertelt al iets over de situatie in Filippië. Mensen zaten niet te wachten op het evangelie. Mensen zaten niet te wachten op iemand die kon vertellen over God. Ze waren bezig met occulte zaken, komen we later in het hoofdstuk tegen. Maar met God was er binnen niemand bezig. Paulus vindt wel een klein gebedsgroepje langs het water van Joodse, vermoedelijk alleen maar vrouwen. En daar toch, getrouwelijk als Paulus is, brengt het evangelie. En eigenlijk is dat voor mij nog een bemoediging. Want dat me vandaag kiest Glikwa Verstad hier in West-Vlaanderen niet. Er naartoe gaan, gaan we 10 gezin vinden, die interesse hebben in het evangelie, die bezig zijn met de zaak van God. Zeker niet. Gaan we gelukkig gaan we een paar mensen vinden, te hopen die misschien, of dat is niet open, die misschien wel overwogen hebben, ja, misschien is er wel een God. Misschien moet ik er wel een keer over pijzen. Want de kans is zelfs kleine. En het is ook een situatie, de Tanzanië verslechtert, ik kan het soms doen. In de zesde situatie zit Paulus hier, hij komt in een stad, God had hem 6 geroepen naar die plekken, en er is bijna niet. En toch brengt het evangelie. En God gaat aan het werk. Lydia, een purperverkoopster, komt tot geloof. Later, een bezeten meisje, die slavin eigenlijk, die waarzijnde geest heeft, wordt uitgebuit. En Paulus kreeg het op zijn neus van die demon en hij jaagt hem uit. En ze komt tot geloof, vermoedelijk. Dat is natuurlijk niet zo tof voor de slaven-eigenaar. En die kreeg de organiseerde relikje en Paulus en Silas vliegen in bak. Het was uw pijzen. En God heeft jou geroepen naar Macedonië. Paulus zit er in bak. Eigenlijk nog niet zoveel vrucht te zien, en God, en ze zeiden, God, maar Paulus, God, waarom? Ik zit hier niet, je hebt me geroepen, wat is er handen? Meneer Paulus zit te zingen in de bak, en de deuren gaan open, de boeien vallen af, er is een aardbeving, en ik kan vrij weggaan. En de cipier beseft, niet van, ik ga mijn cipier krijgen, maar nog niet, en mijn dop niet, nee, mijn kop hop eraf, en mijn boos werd, dan de gevangen weg zijn. Maar gelukkig, Paulus, brengt het evangelie, mens komt tot geloof, en dat is eigenlijk de geschiedenis aan het krijgen. Een welstaande purperverkoopster, een ijverige cipier en een slavinne die tot geloof komt. 3 meisjes, en dat is de gemeente van Filippi dat Paulus achterlaat. En toen later, nu hier in hoofdstuk, of in de brief van Filippi, zit Paulus weer in bak. Ik had een hoop niet gehoord van hem. En hij schreef een brief naar de Filippenzen. En er zijn een aantal redenen waarom dat die brief schrift. De voornaamste reden is eigenlijk om hen er te bedanken. Ze zijn een heft gestuurd, terwijl dat via Epaphroditus. Ja, Epaphroditus heeft ze een heft gestuurd. En Paulus wil ze bedanken. Daarnaast wil hij er ook bemoedigen en troosten. En brengt een beetje een update rond de situatie, hoe dat het gaat in de gevangenissen. En wel hem er bemoedigen. En eigenlijk, een van de kerndingen dat eigenlijk wel bemoedigen is, om staande te bluffen, om verder te gaan, om te bluffen strin in het evangelie. Mensen zeggen soms dat de brief van Filippië houdt over blijdschap. En dat is waar, er staat stift vele verwijzing op blijdschap, maar er staat meer verwijzing in het verkondigen van het evangelie. Paulus gebruikt termen, like strin, like gladiatoren, aan de frontlinies van. En dat is eigenlijk meer het kernthema van de brief. Om eigenlijk babbelen liever over blijdschap, over evangelisatie. Vandaar dat blijdschap misstaat. Het thema is dan mij gekiezen. Dus, Paulus wil ze bemoedigen om verder te gaan, om te bluffen strin voor het evangelie, om aan de linie, de frontlinies, het evangelie te verkondigen. En in hoofdstuk 3 komt eigenlijk aan het einde van zijn betoog. En in vers 1, en toch gaan we straks wat gedeelte lezen, in vers 1 is dat ik kan concluderen, zegt verder, mijn broeders, en toen roept men er terug op om blijdschap in de Heer, en waarschuwt een godwalje. Opnieuw, lijkt dat ik aan iedere gemeente dat Paulus stichtte of tegenkwam, was er dwalier in de gemeente aan het binnenslopen. Die dat eerst mooi aan het vertellen, dat ze dan moesten besnijden, terugkeren naar de wet. Eigenlijk het alledaagse dat Paulus tegenkwam. En hij zegt niet in, daar moet je niet aan meedoen. En toen hadden verder om te beschrijven, had er toen het wien is die wat vertrouwen op de Joodse tradities dat ze bij hem binnenbrengt, toen is het ik wel. En hij had zijn waslisten gaan aflopen, dat eigenlijk een Israëliet, een topjood, een fariseer naar de fariseer, of een Hebreeuwer uit de Hebreeuwen, naar de wet, een fariseer, en hij doet allemaal, en hij zegt, eigenlijk is het voor mij allemaal een vulligheid. Het is niet waar, ik zoek wie naar zin in Christus. En hij vertelt verder over dat niet alleen zijn identiteit zoekt in Christus, maar ook zijn hoop op de terugkomst. Hij zegt, het strekt mijn uit naar de opstanding, het ken van de kracht van zijn opstanding, en het uitzien, naar het doel, het zien van Christus, de wederkomst van Christus. Paulus zegt, mijn identiteit is niet mijn joodzin, maar Christus. Mijn doel is de opstanding, de wederkomst van Christus. En toen komen we in het gedeelte dat ik mij onder dan behandel, vanaf, ik ga lezen vanaf vers 17, tot het einde van hoofdstuk 4, waar Paulus niet zegt, alleen zegt van, dit is hoe dat ik kijk naar deze wereld, maar hoe dat we allemaal zo moeten kijken, en hoe dat dit leven, dit vrucht gaat dragen in ons leven. In een Word-documentje is me Jos aan een titel geven, en ik ken het vandaag, en noemt de hemelsgerichte gemeente. Laat me lezen vanaf vers 17 voor de context, en toen gaan we vanaf vers 20. Naar de tekst zelf. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken, en ik zeg het nu ook opnieuw, onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aan die dingen. Ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia, ik roep Sintigje, ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en met andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. U zijn geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven had, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is, als er iets prijzenwaardig is, bedenk dat. Wat je ook leert en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met je zijn. Ik ben zeer verblijd geweest in u. In de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is, u hebt ook wel steeds aan mij gedacht. Maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik zag, dit zegt vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet het, en ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht, in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die me kracht heeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat het in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van de uitgaven en ontvangsten, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de haven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb over. Ik ben heel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en onze Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus, u groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Tot daar. Laat me nog korte zegen vragen. Ja, Heer, we verlangen een woord van u, Heer. Heer, aan me deze passage gevonden zijn, Heer, te maken. Ben, Heer, mijn jong zien, Heer, mijn zien, Heer, wie naar hier zit, Heer, gedaan het, Heer. Mijn iets proven, Heer, van die hemelse toekomst, Heer. Heer, mijn het vrucht dragen in ons leven, Heer, in de gemeente, Heer, en in deze wereld. Heer, je kent me, Heer, je weet hoe stil dat ik nodig heb, Heer, bij je. Dat werkt, Heer. Heer, ik wil hier ben voor een goede preek, Heer, met mijn pen, Heer, op de vruchten. En de levens, Heer, van deze gemeente, Heer, in je leven, Heer. Heer, ik wil een ben, Heer, voor de vruchten, Heer, in deze stad. Heer, we verwachten het alleen maar, maar echt alleen maar van je. Ja, laat ons dan mijn eigen woord doen. Like ik zei in hoofdstuk 3, had Paulus gezegd dat een overkatter voor hem het waard was voor over de roem, zijn Joodse achterkomst, iets met ons, maar dat wilde roem en wie dat was in Christus. En dat wilde uitzien naar de toekomst, de hoop dat een aarde van de wederkomst, de opstanding. En toen zegt in vers 16, wees met elkaar mijn navolgers, like ik gisteren gezegd en dat het voor mij niet is, dat ik eigenlijk kan leven alleen maar in en voor Christus, en verwachten dat Christus komt, zeggen, leef nu ook eens weer. Dat is het zesde. En toen maakt een contrast met een andere groep, hé? Want velen in vers 18 vertelt wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Er gaan vermoedelijk mensen in de gemeente en buiten de gemeente staan die leefden op een heel andere manier. Waarom pijs ik ook in de gemeente, maar Paulus ertussen schrift dat het eigenlijk ook blijden zegt, dat het al huilen is over tertia dat net over die mensen. En ik pijs dat het misschien sommigen van die mensen gaan gekend en dat scheerde om te zien dat ze anders aan het leven zijn. Want in vers 19 zegt een twee kenmerken van hen. Twee kenmerken dat ik zag. Het einde, zij bedenken aardse dingen. In hun focus worden als ze hun erop richten. In hun leven zoeken ze hier op aarde. In het begin van het vers, hun einde is het verderf. En het contrast met Paulus die de ding bedenkt van Christus, en dat zijn einde de opstanding is. Zien hier, ze bedenken de ding van de aarde, en in de einde is het verderf. Toen zegt Paulus in vers 20, en hieder moet het ding van de hemel, ons burgerschap is echter in de hemel, in de toekomst is Christus die terugkomt. En maakt echt de contrast tussen het pijzen van de aardse ding en het pijzen van de hemelse ding. En Colosse 3 zegt, die bedenkt de dingen die boven zijn, en niet op deze aarde. En dat is waar Paulus eigenlijk in eerste plekken toe oproept. Hij brengt in mijn ogen twee woorden, in die eerste twee versen hier, waar dat verder opbouwt in het leven van de gemeente hoofdstuk 4. En die twee woorden zijn, dat onze identiteit vastlegt en onze toekomst zeker is. Dus de identiteit legt vast. Nee, ons burgerschap is echter in de hemelen. Paulus zegt, ik had kijk, eigenlijk mijn identiteit niet gezocht en ik die Jood zijn, is, moet iedereen de identiteit niet zoeken in de burgerschap. Waarom zegt dat? En waarom had dat bekend geklonken in de oren van de Filippiërs? Het was een Romeinse kolonie. Ze waren in Macedonië gevestigd, maar eigenlijk waren het Romeinse burgers. Wat was er gebeurd? Naar een aantal burgerwillingen, aan soldaten er daar gevestigd, soldaten op rust, gepensioneerden, in die stad Filippië, ongeveer 10 kilometer weg van Rome, en ze hadden daar eigenlijk begonnen leven. En meer en meer soldaten hadden daar gevestigd, en als geschenk van hun bewezen diensten, als ze het burgerschap had van Rome. Ze worden eigenlijk als Romeinse burgers gezien. En dus, Filippi, als je daar binnenkwam, toen leek het een beetje op Rome, in de politiek, in de cultuur, in de economie. Ze babbelden, ze leefden like Romein. En dus, Met dat Romeinse burgerschap woont je heel trots. En Paulus zegt, guste, dat burgerschap, dat is niet hetgene waar je moet op vertrouwen. En hoeveel is het niet zo dat we zelf in ons leven vertrouwen op ding van deze aarde? Of dat het nu een vaste job is waar je eigenlijk wat goed verdient. En dat is niet verkeerd. Maar dat het einde van de dag is, dat is die zorg dat je goed slaapt. Dan is het mis. Of misschien is het, ja, daar hard gewerkt, dat je een pracht van in huis kunt zetten. En die zikotijn van die kinderen gewoon daar kunnen misschien ook van genieten. Maar dat dat het einde van de dag hetgeen is waar je op vertrouwt, dan is het mis. Er zijn niet van hier. Er zijn hemelburgers. En dus leven ze moeten daar gevestigd zijn. Het einde van de dag gaat het om hem. En hem te kennen. Christus, waar we deel van gemaakt zijn. Dat is wat Paulus in eerste plek wil zeggen. Dus de identiteit ligt vast in wie naar mijn zin in Christus. Niet meer wie naar mijn zin in deze wereld. En in 1 Korinthe 9 staat er, vind ik, een bijzonder interessant vers. Paulus zegt daar dat hij voor de Joden een Jood geworden is, om Joden te winnen. Dat is wel het bedrijf van Paulus, was een Jood. Waarom zegt hij daar dat hij voor de Joden een Jood geworden is? Maar Paulus uiteindelijk niet meer keek naar zijn eigen als een Jood, maar keek als het wie van dat nieuw volk, van dat nieuwe ras dat God aan het bouwen is. Het wie die deel maakte van die nieuwe stad dat God aan het bouwen is, van die nieuwe gemeente. En dat zou je dan zinglijk Joods zijn, of dat je nu Belg zit, of alle andere achtergrond, niet meer zo belangrijk worden. Het ging alleen maar niet meer voor Christus. Zijn aarde klopte voor Christus. En dat moet ook alsof van ons zijn. Dat we uitkijken naar ons hemelsburgerschap. Dat we, ondanks dat we hier op aarde zijn, dus verlangen ons aarde doorleggen, dus erfenis, dus het medeburgers, dus de koning is daar. En dat is waar uiteindelijk de aarde moet gaan kloppen. Voor hem. En het tweede woord dat Paulus zegt, is in onze toekomst, is ook zeker. We zien niet alleen door in de hemel. We vinden niet alleen onze identiteit, maar ook onze verwachting is gedaan. Van Christus, onze zalgemaker, de Heere Jezus Christus, die gezalfde koning, die gaat terugkeren. En voor wat gaat terugkeren? Om het vernederd lichaam te veranderen naar een verheerlijk lichaam. Om alles te vernieuwen. Er komt een dag dat we die laatste bazuinen gaan horen, dat we die stemmen gaan horen, waar dan zegt, ik ga alles nieuw maken. En dat is de hoop dat men. En dat is zo zeker, like het laatste zinsnede dat maakt in vers 21. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen van zichzelf kan onderwerpen. Hoofdstuk 2 heeft me gisteren al gezegd dat Christus zichzelf zodanig vernederde dat aan het kruis tot aan de dood, dat God hem de naam geven heeft boven alle naam, dat God hem de hoogste plekken geven heeft. En hier zegt hij, overeenkomstig wat God door gedaan is en dat we gaan zien later, is het zeker dat Christus terugkeert en alles gaat veranderen. Dus de hoop is die hem, en die zijn wederkomst. En met die twee gedachten komen we in hoofdstuk 4. En Paulus zegt daar, vers 1, daarom, mijn geliefde broeders, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Waarom, Paulus? Omdat we zeker zijn dat ons burgerschap in de hemel is, dat we zeker zijn dat Christus terugkomt om alles te vernieuwen, daarom blijven we staande in de Heere. Daarom blijven we staande en blijven we strin voor het evangelie. Daarom blijven we topen als gemeente verder gaan voor hem. En toen hadden, en ik wil 5 kenmerken tonen van een gemeente die gericht is op hem en op die identiteit die hem. De eerste kenmerk ving we een hemelsgerichte gemeente van me zichtbaar worden in 1, vers 2 en 3. Ik heb wat blakken niet begrepen. Nee? Het zou eerst dat je zo op 3 pagina's verder is. Een gemeente gekenmerkt in 1. Hier in vers 2 roepen Euodia en Syntyche, oké, Epafrodite is al lastig, want ik vind die tweede namen nog lastiger, ertoe op om eens zin te zijn. Er is blijkbaar een conflict in de gemeente. En Paulus is niet de eerste keer dat een klapt over eenheid in de gemeente. Het is ook zo'n thema die eigenlijk door heel de brief heen en weer keert. En het begin van de brief zegt dat ze moeten standvastig zijn om het evangelie, eens zin zijn om het evangelie te verkondigen. En dat vers wat ik mij onder kan lezen, maak op eens dat het een heel belangrijk vers is in de brief. In hoofdstuk 1 lezen we in vers 27. En mijn ogen een beetje een kernvers. En waarom pees ik dat? Omdat Paulus zelf zegt, alleen, en toen heel zijn uitleg eraan. Paulus zegt eigenlijk, in mijn ogen, als ik geen postzegel zat aan, en kost alleen maar 1 sms gestuurd, toen had ik waarschijnlijk dit gestuurd. Dat koppel ik allemaal aan die alleen. Alleen, wandel het evangelie van Christus waarde. Dat ik of ik nu kom, en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat hij vaststaat in één geest, en dat hij samen eens zijn strijdt door het geloof in het evangelie. Paulus roept hierop, laat één het zijn in de gemeente. Waarom? Voor het verkondigen en het stopen strin van het evangelie. Verder in de brief roept ook op om een eigen stel te tenen in de gemeente, lijkt die van Christus, om elkaar hoger te achten dan zijn eigen, om eigenlijk het belang van de ander te zoeken. En hier kregen we opnieuw dat Paulus eigenlijk één het heel belangrijk vindt in de gemeente. En die motte belangrijk dat hij op een niet zo Vlaamse manier een probleem aanpakt. Hij noemt twee namen van twee zusters die in conflict zijn, en hij roept ze eigenlijk op, redelijk openlijk, van, zou nu maar dat weer overeenkomen. En dat is niet zo de strategie, en ik weet niet dat we dat niet direct allemaal moeten doen, maar met wijsheid gebruikt Paulus hier eigenlijk twee namen openlijk en zegt, ik wil dat ze weer eens worden. En we kunnen zien wie die twee vrouwen is, dan het niet de twee zorgenkindjes van de gemeente worden. Het wordt niet ander probleem worden in de gemeente, het is dus van de zesde twee die erbij worden. Niet in, want Paulus had eigenlijk een hoog respect voor deze vrouwen. Hij zegt in vers 3, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en met andere medearbeiders. Paulus ziet die vrouwen als twee vrouwen die eigenlijk in het verleen gediend zijn in de gemeente, heel actief gebouwd zijn aan de gemeente, zelfs met Paulus en met anderen. Maar Paulus roept niet alleen op om die twee vrouwen, dat zou weer eens een overeenkomst. Paulus roept ook op om hen er te helpen. In het is niet een zaak van, oh, maar ik kom met iedereen overeen, dus ik ben toch goed bezig. En tot tussenkomen zijn die vrouwen, nu er A en B door, ze komen weer niet overeen. Waarom zijn ze niet allemaal like ik? Ik vind dat zo gemakkelijk. Nee. Ene, het is goed dat je met iedereen overeenkomt. Het is fantastisch dat je met iedereen overeenkomt, maar iedereen eensgezind is. Maar als je ziet dat de broeders en zusters in de gemeente niet meer eens zijn, is het ook geen zaken om die ene terug te bewerken. Ene, het is een zaken van heel de gemeente. Als er maar één is die niet eens is met de rest, moet je als gemeente werken om die ene weer te creëren. Dus het is belangrijk om zelf te zorgen dat je eens zit met alle broeders en zusters. Het is ook belangrijk dat je ziet dat er oneenigheid komt onder anderen, om hen er daarin mee te helpen. En wijsheid, op een gezonde, verstandige manier, zodat er niet meer oneenigheid is achteraf, hoewel om de gemeente toe te brengen. En waarom? Wij zijn dat ik toch dikwijls zeiden omwille van het evangelie. Hier zegt zelf Johannes 13, dat de getuigenissen van de gemeente, dat de liefde onder elkaar is, dat er eigenlijk eenheid is. Paulus wil de eenheid, gust omwille van de getuigenissen van de gemeente. De tweede reden, basic, is op het einde van vers 3. Waar Paulus zegt van wie de namen in het boek des levens staan. Ik heb een beetje mijn hoofd zitten breken erop. Wat wil Paulus hier nu zeggen? Wat wil Paulus hier nu duidelijk maken aan de gemeente? Ik pijs dat hij eigenlijk ze terug op gezesde voet brengt. Soms in oneenigheid begin je kijken naar een broeder of zuster en pijs je, oh, die kan zoveel beter zingen dan ik, of die kan zoveel beter dienen. Zijn koffie is beter, zijn taart is beter. En dat je in gedachten begint negatief pijzen. Of omgekeerd. Soms kun je pijzen, amai, zijn mijn koffie is dat wel veel beter dan die ander. En dat je begint neerkijken op een ander. En Paulus maakt iets duidelijk. We staan allemaal in het boek des levens. Soms moeten we ons eraan herinneren dat er geen boekenkasten staan in de troonzaal. Met op de bovenste planken het boek des levens van de topchristen. Waaraan de apostel en de grote predikant en de zendelingen staan. En tot de tweede laag is de hoe christen, en toen van onder staat er een onderste boekje des levens, met, ja, christen, ja. Als we moesten er nu eenmaal wiezen. Nee, er is één boek des levens, en we zijn er allemaal in. En als het alfabetisch stond, kijk eens in de pijzen, en mijn familienaam is Vaas, stak ik boven Spuigen, boven Hudson Taylor, boven Luther. Dat is toch fantastisch, dat ene boek des levens. Dus we zijn allemaal deel van die ene gemeente, van dat ene lichaam, hen atletisch en minder atletisch lichaam van Christus. Er is één lichaam van Christus. En van elkaar nodig. En dan moeten we leren beseffen. Aan mijn gemeente zijn, we zijn te open gebracht. God, dat is hier geplaatst. In Handeling 17 zegt dat gemeten plaatsen en tin gezet hebt voor iedereen. Om hem te vinden. Maar dat betekent ook dat je hier zit en je poort voor iedereen. Omdat God hier in de gemeente wil. En dat moeten we beseffen. En God wil ook een gebeur in de gemeente. Je niet, maar God wil hem door. En zo moet ik kijken naar elkaar. We zijn in dat ene boek des levens, we zijn in volle molen opgenomen in dat ene lichaam. Het is een gemeente die gericht is op de hemel, die gericht is op het feit dat we allemaal deel mogen van dat ene hemelse volk, van dat gemeente zijn die in de wereld wat duidelijk worden door ene. En dat spijs ik ook in de sterkte van de gemeente. En de okras lag er ook in om ene te krijgen. Als je alle gepensioneerde mensen het openzet voor te bedanken, toen hou je een ene in. En dat is een toffe ene, die merken een dikke ambiance. Als je alle vriegezellen 20 uur openzet voor koffie in de gemeente, fantastisch, dat moet je doen. Maar dat lukt ook in de wereld. Wanneer het bijzonder is, wanneer dat je identiteit, dat je eenheid in een gemeente, dat je eigenlijk alleen maar kan verklaren door God. Dat je eigenlijk mensen hebt, studenten, met gepensioneerden, met met jonge gezin, met oude gezin, met mensen van diverse culturen die het openbrengen, en die gewoon één zin. En mensen kunnen dat niet fabriceren, dat krijg je niet in de wereld, dat krijg je niet in het clubleven, of als je voor Club Brugge voor anderen legt, maar misschien zijn er in de gemeente die voor de ene ploeg zijn, voor de andere ploeg, die zaterdag half een cent te roepen, voor het voetbal, maar die zijn te roepen voor voetbal, en die op zondag nog een topen de heren groeien mogen, en de heren kunnen prijzen. En dat is Janet bezig die zo sterk is in deze, in deze maatschappij vandaag, waar dat iedereen zijn eigen belang zoekt, en een groep die topen leeft, en dat enige rond Christus is. En dat is ook de enige grond waarom je dit gaat blijven staan. Dus eenheid is zo belangrijk. Dat vind Paulus ook. Jens. Tweede kenmerk. Wereldwijde. Is een gemeente die gekenmerkt wordt door blijdschap. Vers 4 en 5. Vers 10 en 13 nog. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het u opnieuw. Verblijd u. Paulus. Ook dit thema, en dan zei ik dat het een thema is in het boek, ook dit thema is Paulus oriënterd mee bezig. Paulus begint in hoofdstuk 1 met te zeggen dat een blijdschap hebt aan hun medewerking aan het verkondigen van het evangelie. Dus er is wel blijdschap in de brief te vinden, maar het gaat dus aan wel over het verkondigen van het evangelie. Dit is het. En verder in het hoofdstuk 1 zegt dat blijdschap hebt over het feit dat het evangelie gepredikt wordt, ondanks slechte motivaties. Nu verder in de brief, hoofdstuk 2, vertelt over de blijdschap dat net, over de groei dat we zien in de gemeente, en hoe dat de geloof doorwerkt, ondanks dat het misschien voor hem zijn leven gekost. Nee, dat een uitschoot, dat is een plengwanker. Leren daar. Hoofdstuk 3, hem ook al gelezen in vers 1, roept op om, verblijd u in de Heer. En hier herhaalt het opnieuw, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het u opnieuw, verblijd u. Wanneer moeten we toen verblijden, Paulus? En wel, altijd. Wat dat toen zeggen, Paulus, dat ik morgen echt mijn werk kwijt zijn, dat ik me moet verblijden. Dat wil zeggen, hier, dat ik morgen, misschien hoorde dat ik eigenlijk ziek ben, dat ik mijn moeder ben. Ja. Dat wil zeggen dat ik morgen hoorde dat ik promotie heb. En, dat ik de deur op een andere manier heb. Dat mijn blijdschap nog altijd de Heer is. Ja, dat ook. Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat ik dus moet verblijden in de Heer. En moeilijke zaken. Maar ook dat het goed gaat. Aan mijn overvloed. En dat gaan we straks zien. Door Paulus af. Om dus de blijdschap nog altijd in de Heer te vinden. Alle omstandigheden gaan we zien. Is in er een om blijdschap te hebben in de Heer. Paulus, eigenlijk heeft een klein beetje meer een commentaar op die zesde vers, of toogt hoe dat in zijn leven duidelijk wordt, in vers 10. Waar dan vertelt, ik ben zeer verblijd geweest in de Heer, dat uw denken van mij eindelijk weer opgebloeid is. Je begint hier dank voor een heft, en zegt, ik heb blijdschap omdat je opnieuw geld gestuurd had om mij te ondersteunen. En toen zegt hij verder, ja, ik zeg dat niet omdat ik een lange tekort had. En ik zeg dat niet vanwege een gebrek, zegt hij vers 7. En ik heb geleerd tevreden te zijn met alle omstandigheden. Paulus zegt, of dat ik nu veel aan of weinig aan, of dat ik nu ondersteund werd even, of geen geld aan, of dat ik honger aan of tekort aan. Ik heb geleerd om tevreden te zijn. Ik heb geleerd om blijdschap te zijn. Waarom? Alle dingen, vers 13, zijn mij mogelijk door Christus in mijn kracht. Christus heeft me de mogelijkheid om in alle facetten van mijn leven, op alle momenten, of dat het goed of heel slecht gaat, om mijn blijdschap en mijn tevredenheid te zoeken in hem. En dat is het enige wat Paulus eigenlijk op en toe oproept. Dat men dus moet verblijden in de Heer altijd. Ik zeg het u opnieuw, verblijd u. En dat wordt duidelijk. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Vers 5. In Delos lees ik een beheerklap over vriendelijkheid. Er is een Engelse vertaling en dat gaan we voor kunnen ritmen. Your gentle spirit, je zachtaardige geest. Aan me dus de blijdschap ving in Christus. En gelijk wat voor situatie, had toen misschien maar nog die promotie voor je neus weggegrepen wordt door die collega die zijn werk wat minder goed doet, toen bluf je, ga je niet door het lint, maar toen bluf je zachtaardig van die wet, dat je van de Heere zit. Toen je blijdschap is een hossan in de Heere. Dat is ook de belofte, de Heere is nabij. Dus de blijdschap om me echt die inzoeken en die woorden dan overpijzen, dan me daar opgegeven zijn, en dat terugkeert, en dat alles gaat veranderen, en dat we dus misschien verroderen, of wat minder sterk worden, en dat we dus lichaam aftalken, maar we beseffen dat Christus terugkomt en alles gaat vernieuwen. Dat we misschien tekort hebben, dat we misschien moeten de touwtjes aan elkaar knopen om dus gezin te voorzien van eten, maar we beseffen dat Christus er bij is, en dat aanwezig is, en dat mens is, en dat onze blijdschap is in het feit dat we in hem gevonden zijn. Een gemeente die beseft dat opgeschreven is in de hemel en beseft dat de Heer terugkeert, is een gemeente die gaat hem verblinden in hem. En in de blijdschap open gaat zoeken in hem. Derde kenmerk, een gemeente Die hemelse rijk is een gemeente die al gekenmerkt zijn door vrede. Vers 6 tot en met 9. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Paulus roept op om dus geen zorgen te maken, maar zeg niet, basic, omdat er geen reense verzorgen zijn in zijn leven. Paulus roept op om dingen voor om zorgen over te maken, om het bekend brengen van de ding die God. Ik had eerder gezegd, Matthäus 6, er is nog nooit iemand die tot als lengte toegevoegd heeft, of dingen wat de Gusse zegt, door zorgen te maken. Zorgen maken en nog nooit niet veranderen in het wies leven. Ben door hen tegen. Ben wel. Ik wees aan mijn toertjes en aflopen naar iedereen. Weer kort getuigen over hoe dat de Heer in gebed, door gebed antwoordde in zijn leven. Toen wees ik dan tegen het einde, die de laatste misschien weer op blijven zitten. Over de goedheid van de Heer in gebed. En het is dat Paulus wel ook aan de gemeente duidelijk maakt. Pak je er geen zorgen. Over alle situaties, of dat het nu goed ding zijn of slecht ding, of misschien dat als gemeente wilt broeien, breng je er verlangens bij God. En God gaat antwoorden. En hoe gaat het antwoorden? Misschien niet met je rekeningen te verdubbelen, maar door zijn vrede uit te starten in je leven, die alle begrip te boven houdt, die eigenlijk geen uitleg daarnet. Misschien ken je sommige van je Horatio Spafford, die schreef ooit een bekende hymn, It is well with my soul. David knikt. Prachtig nummer. Maar het verhaal erachter maakt het lied nog veel dieper, vind ik. Hij was een advocaat, dacht ik, en in de jaren 1800 brandt in de Chicago Fire heel zijn huis af en verliest alles. Een paar jaar later stuurde zijn vrouw en zijn vier dochters naar Engeland om daar tot rust te komen. Het schip kreeg een aanvaring met een ander schip en het zinkt en hij kreeg een telegram van zijn vrouw, gered, alleen. En als zijn vier dochters verloren in de Atlantische Oceaan. Die voort achter naar Engeland om de vrouwen te bezoeken en er te troosten. En die schrift het nummer It is well with my soul. Kant. Ik kan het hier voor me leggen en een van de coupletten schriften. Whatever my lot, thou hast taught me to say it is well with my soul. Wat had er ook gebeurd, Heer, je hebt me geleerd om te zijn, het is goed met mijn ziel. En toen gaat men verder in een couplet om te zingen over hoe dat ze zonde zoveel afstand bracht van hier, maar dat de kruis alles weggenomen heeft. En dat dat hem zorgt dat ik kan zing, it is well with my soul. En toen het laatste couplet, hoe dat ze zo herdenen in die oude hymns, was zingen over hoe dat ze verwachten dat Christus terugkeert. En dat alles gaat achter weggerold worden. Like rollen die opgerold worden. En dat de Heer met de laatste bazuin gaat nederdoen. En dat nog kan zeggen, it is well with my soul. En dat is vrede die niet te verklaren is. Wanneer dat alles weggenomen wordt, en we kunnen zeggen, met de Heere en de ziel behoort, daar vind ik me rust. Maar Paulus roept ook op in vers 8, om zelf in die omstandigheden dus te bewaken. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is, als er iets prijzenswaard is, bedenk dat. Ook in omstandigheden waar het misschien heel moeilijk gaat, maar me gerust te zorgen dat me correct blijven pezen. Dus de gedachten zelf bewaren ook dat me naar de dingen van God pezen en niet de dingen van misschien die me zorgen maken of slechte dingen. Paulus zegt om rechtvaardig te pezen, als je dat wie je auto ingereden hebt en de politie komt erbij, om zo rechtvaardig te zijn, om ondanks dat je gefrustreerd te zijn, dat die ene bewust van achter dat je niet zelf het wegen geleden erin gereden hebt. En die zeggen, ja, dat is ook van hem. Rechtvaardig pezen, liefdelijk, als je geen conflict hebt met een broeder of zuster. Om niet te pezen over de dingen waar dat men je mes gedaan heeft, maar te pezen over die liefelijke dingen van hem. De dingen die prijzenwaardig zijn, die welluidend zijn. Om eigenlijk in alles te zoeken, om zijn gedachten te bewaren in Christus en het ding van hem te bepezen. En toen vers 9, wat je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Niet alleen in ons pezen en in ons gebedslied, maar ook in ons handelen wordt het duidelijk. Van hem zijn, en we voor hem leven, en gaan we rechtvaardig en handelen like hem. En toen, de God van de vrede zal met u zijn. Er was een koning die een kunstgalerij had, en hij wilde een nieuw schilderij, en hij nodigde de drie beste kunstenaars van het land uit, om, een kunstwerk te maken, maar een heel specifiek thema. Hij wilde een kunstwerk over vrede krijgen. En dus, de drie kunstenaars trekken weer terug in hun galerij, en bij hun, en in de atelier, en bij hun schilderen en doen. En een paar maanden later staan de drie kunstwerken gereed met een doek erover. En de koning zegt tegen de eerste, naar de Toekof, en hij doet de Toekof, en het is een prachtig berglandschap. De zon en de wolken en allemaal. En de koning zegt inderdaad, dat is vredig. Het is prachtig. Het is geweldig om in de bergen te gaan wandelen. Dat heeft me rust, dat is me vrede prachtig gedaan. De tweede kunstenaar trekt zijn doek af, en het is een zeelandschap. De zon die erop is, rust te houden, en te merken in een palmboom liggen te rusten. De koning zegt inderdaad, er is niet zo gewoon of een rustige, kalme zee, maar dat er niemand aan het strand is, en ik kan rusten in de schaduw. En de derde trekt zijn doek af, en de koning kijkt in de geroer, en had een watervolle, die een meer open uitstort, geschilderd, en die koning zegt, en je wil een keer in een waterval geweest, dat is oorverdogen, pure gabbels, halve naar beneden, kan je vooraf voor vrede. En die kunstenaar zegt, nee, niet goed gekeken. Kijk een keer in de waterval. En hij kijkt, en er zit een klein vogeltje op de rots. En de kunstenaar legt dit, vrede is niet het afwezig zijn van chaos. Vrede is rusting in de rotsen, door het onmin van alle chaos. En dat is gisteren de vrede van Christen. Het is niet dat God alle situaties wegneemt, maar dat we rust en kalmte vinden op de rots Christus. Dat is vrede van God, dat is de vrede dat men in het leven kan herkennen. Die zichtbaar wordt met de wereld. Kenmerk 4. Gemeente, die op de hemel gericht is, op de gemeente, kenmerkt zijn door vrijgevigheid. Vers 14 tot en met 20. Zo zei ik niet in de hemel. Paulus, en in vers 10 tot 13 nog gelezen, dat Paulus bedankt voor de heft. En bedankt voor dat ze een andere iets gegeven hebben, maar toch uitleggen dat eigenlijk geleerd het om of dat ze nu iets gegeven hebben of niet, om zijn vreugde in Christus te vinden. En toen zegt in vers 14, wat is toch goed dat je het gegeven hebt? Dus we niet wel nemen dat de gemeente pijs, ja, goed met Paulus, en dat heb ik niet nodig, we gaan niet te veel geven, straks vind ik mijn vreugde in Christus niet meer. En Paulus zegt, het is goed dat je iets gegeven hebt, niet omwille van zijn eigen, maar hij zegt zelf in vers 17, ik zoek de haven, ik zoek de vrucht die op je rekening toeneemt, omwille van iets veel gronders. Paulus herinnert me er ook in vers 15 en 16 over minder, wat we zeggen, histoire en heren. Filippi was op dat vlak een bijzondere gemeente. Wanneer dat een handeling 16 van het Filippi naar Thessalonica trekt, toen is Filippi die held achterstuurt om hem te voorzien in alle onderhoud. Wanneer dat toen later in de provincie Achaïe komt, waar dat de gemeente Korinthe sticht en daar opbouwt, toen is het Filippi in Macedonië die held stuurt naar Paulus om daar het werk van het evangelie verder te doen. Nu zit Paulus in Rome weer verder, in de 10 kilometer verder. Maar dat is 186 uur wandelen via Google Maps, zonder het stukje zwem. Dus nog een heel stuk verder. In Rome, en opnieuw, Filippi is daar om geld te geven. Filippi ondersteunen. En dat is basic, om als gemeente gericht zijn op komst van Christus. En op het feit dat we bij hem gevonden worden. Toen had het in zijn agenda heel logisch staan. Om te geven voor zendingswerk. Waarom? Omdat mijn juiste welen is dat heel de wereld gevuld wordt met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dat heel de wereld gevuld wordt met kleine tempeltjes van hem over heel de wereld. En dat was ook wat Paulus aan toe was. En dat was ook wat Filippi door gereed was. Om verder te ondersteunen in het werk van het evangelie. Zodat iedereen hem zou mogen kennen. En we zien wat Christus aan ons gegeven heeft. Toen wees ik dat dus wat dwing van binnenuit om en groot te mogen door het geven van heften en het werken en vrijgevigheid te hebben. En waarom? Paulus zegt, ik heb alles in overvloed ontvangen en ik heb overvloed, ik ben alles voorzien. En toen zegt, maar wat is die haven nu verander? Als een aangename huur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Het is niet zo stief omwille van Paulus dat een heften wilde, maar het is omwille van God. Omwille dat allemaal gemeentes meewerken in het werk van dat zending en het werk van het gemeente vooruitbrengt, dan zijn we bezig met de zaken van God. Het is juist die ding dat Paulus prachtig vindt. En toen zegt, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom doorzien van alles wat u nodig hebt. Paulus heeft een belofte dat God gaat weergeven aan mijn heften geven, gaat weergeven, niet overeenkomstig wat ik geven, maar overeenkomstig zijn rijkdom. En dat wil dus zeggen dat vanochtend 10 euro in de collecte stoken, dat ik 10 euro weer kreeg. Ja, in heerlijkheid. En dat is basic heel belangrijk. En dat is basic, dat sommigen vergeten te lezen hebben. Het is niet zo dat we geven en dat hier heb ik meer weer heeft. Het gaat over dat we geven en dat we eigenlijk iets opbouwen in de hemel. Ook daar leggen ze focus niet op het aardse, maar op guste dat hemelse van is, dat we gekregen hebben van hem. Dus we geven niet en verwachten niet dat we
Dus een auto geven dat we een Cadillac geweer krijgen. Nee, en we geven en we verwachten juist dat we weer een keer dat we de beloning gaan krijgen. En ook al kregen we niet, nog is het waard om zijn namen bekend te maken over heel de wereld. Nog is het waard om dus te geven daarvoor. Er was een zendeling die zei, er zijn maar twee groep mensen uit het hol over de grote zendingsbevel. Er is de groep die de put afdaalt, naar het zendingsveld houdt, en is de groep die de touw vasthoudt, indien die de put afdaalt. Gelijk hoe, er gaan lettekens op de zand zijn. Gelijk hoe gaat het dus iets kosten om het evangelie over heel de wereld te brengen. Dus voor de kenmerk, een gemeente die gegrepen is door het hemelse, die gerecht is op het hemelse, is een gemeente die vergeven is. Het toont het laatste kenmerk, een gemeente die gegrepen is door het hemelse, is een gemeente die gaat vertrouwen in de kracht van het evangelie. Vers 21 en 22. Groet elke heilige in Christus Jezus, u groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. Paulus zat, de kakkel zijn weer in bak. Paulus zat weer in de kuil, en eigenlijk moet dat, ligt dat soms een beetje absurd. En is misschien een van de meest ambitieuze zendeling ooit geweest. Die zei in Rome, tegen Rome dat hij eigenlijk wilde naar Spanje, naar het verste punt dat ze er toen kenden, wilde reizen om door het evangelie te brengen. En hij zit hier weer vast. Hij zit hier weer vast. En eigenlijk zou je kunnen pijzen, heren, waarom doe je dat toch? Waarom ben ik hier nu? Zoek je niet beter op vrije voeten? En dat is ook wat ik zelf ook pijzen. Zo Paulus, overlaatst dat ik Kevin Willem naar Rus voerde, of niet naar Rus, maar de luchthaven voerde, waren we aan het lachen over het feit van eigenlijk, Paulus zei moeten vandaag Ryanair hebben, en voor de prison dan kunnen heel Europa bereiken. Paulus zei toch geflipt hebben. En dat is ook mijn gedacht. Oh, Paulus zei moeten, wat was maar een mobilekje hadden, in Paulus zo ver geraakt in Europa, bezig. Ja, maar toch, meer laat het in zijn wel om hem hier in gevangen te hebben. En toch, ook dat het evangelie niet doen. Paulus zit misschien een boeien achter tralies, maar het evangelie kan hem niet opsluiten. Want we lezen in vers 22, en groet, en vooral die van het huis van de keizer zijn. Het evangelie is niet opgesloten. Het evangelie zet niet vaste. Er komt mensen tot geloof op de meest absurde plekken. En dat is spijzig, broeder en zuster, waarom we dus hoop mogen halen. En dat is ook meer hoop voor eigenlijk België en voor West-Vlaanderen en voor Langemarkt en voor Europa, is dat het evangelie zijn werk gaat blijven doen totdat Christus wederkeert. En dat we misschien op de raarste plek naar me zetten, had mensen gaan beginnen trekken. En op de meest onverklaarbare momenten had mensen tot geloof gaan brengen. David Platt, dat is een predikant in Amerika en die is redelijk into zending. En hij spreekt dus ook heel veel en het soms fantastische verhalen. En een van de verhalen dat nooit vertelde was, er waren twee Indische evangelisten. En ze waren al jaren bezig om het evangelie te brengen. Maar er was heel weinig tot hen vrucht. En op een dag, als ze besloten van, weet je, we gaan naar dat dorp gaan, we hebben al een einde bezig, maar we gaan mij niet aanspreken, we gaan niet doen, we gaan door het dorp wandelen. En als er dat vuur aan ons komt, en ze baan ervoor, heer, breng mij naar de zwoegen, toen gaan we hem vertellen over het evangelie. En dus ze wandelen dat dorp weer, een beetje aan het einde van het dorp, wandelt er een man naar hen ertoe. En hij zegt, nee, ik doe je er hier. En die zegt van, ja, we zijn eigenlijk christen, dat heb ik verwonderd. Die zijn nog heel dorp doorgewandeld, niemand kan babbelen. Ja, we zijn een christen, we gaan vertellen over Jezus. En die mensen vergeet, over Jezus? Oh, zou je dat wel vertellen? En nee, ze gaan zo heren, zo lang worden. En die twee zendelingen, we moeten toch even overleggen. Ze moeten niet overleggen, ze zijn natuurlijk wat we vertellen over Jezus. Maar die zegt, wacht. Zou je niet wat meegaan naar mijn lust? Zou wel net dat ook mijn gezind worden. En onderweg hadden we gezegd, ja, maar misschien moeten we nog naar het wachten. Kan dan er ook de gebeurs en de rest van het dorp worden. Dus die mens, die twee evangelisten, zitten dan om een keer. En het tussen zit vuil, en ze mogen over neer vertellen, maar hij komt tot geloof. En vandaar het worden van alle gemeentes en mensen geraakt en gemeentes gesticht. En David Platt ontmoet later die twee en vraagt aan die broeders, ja, ook is hun geheim wat ik dan mogen vragen. Die twee zeggen, ja, we weten echt niet, die van hier is zijn werken. En het schrik is, David Platt eindigt net, dat wel. Ik kan deel ze van iets niet te verklaren is door mij. Ik wil niet deel ze van iets dat we kunnen zeggen, we hebben een andere strategie, en toen dat gedaan en dat gedaan, en toen ze mij gaan komen, en toen hebben ze gemeente van 50 naar 100 en 300 naar 1. Om het einde van onze redzin en aan mij te vragen, wat is er gebeurd? En wat kan zijn? Die evangelische werking. Zoals Luther zei, terwijl we dus aan bier te drinken in Worms, het woord van God zijn ding gedaan. Niet dat we nog gaan bier drinken, of veel. Maar gewoon dat we een buitengewoon vertrouwen hebben in het feit dat het evangelie op vandaag kracht is. En hier zie je met Paulus zit in bak, Het lijkt allemaal vast te zetten en aan meer mensen toevoegen in het huis van de keizer. En dat is dus hoop, broeders en zusters. Dat we de Heer gewoon niet stoppen met het verder bouwen van zijn gemeente. De Heer het zijt aan iedereen moet doen. En dat is ook een van de hopen. Dat moet wieder niet moeten bouwen. Wieder moet geen gemeente maken. Dat is meer zijn werk. Wieder moet getrouw het evangelie verkondigen. Tot vers 23. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen, broeders en zusters. Amen.